Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Ja, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. En als ik dit inspreek is het 2 maart 2022. En mijn gedachten gaan terug naar bijna twee jaar geleden, april 2020, toen ik een groot interview van Nathalie Huigsoort las met Jeroen van Merwijk in Volkskrant Magazine. Had ik dat al gezegd? Nou, in Volkskrant Magazine. Jeroen van Merwijk was een cabaretier en liedjeschrijver, vooral liedjeschrijver. En niet te vergeten een hele goede beeldend kunstenaar, die ik altijd met een afstandje, maar met grote interesse gevolgd had. Omdat hij iets superieur, intelligents en grappigs over zich had, maar ook iets afstandelijks. Maar dat maakte hem ook alweer aantrekkelijk op een bepaalde manier. En dat was in dit interview in Volkskrant Magazine ook zo. Hij vertelde erin dat hij darmkanker had. Er was darmkanker bij hem gediagnosticeerd. En hij had niet zo lang meer te leven. De dokters wisten niet precies hoe lang, maar al te lang zou het niet zijn. Jeroen van Merwijk was daardoor niet in zak en as geraakt, maar eigenlijk bijna tegenovergestelde. Hij keek zijn dood heel opgeruimd en met een kalm gemoed in de ogen. En vond alle aandacht die hij daardoor kreeg eigenlijk ook wel iets aantrekkelijks hebben. Het was een heel intrigerend interview. Niet lang na dat interview stuurde ik Jeroen van Merwijk een e-mailtje. Met de vraag of ik hem in de maanden die hem nog resten zou mogen interviewen. En het liefst heel vaak. Tot het bittere einde. Ik wilde eigenlijk alles in het leven, wat het leven behelst had voor hem, met hem bespreken. En hem helemaal tot het einde volgen. En die reeks interviews zou ik dan na zijn dood online willen zetten. Jeroen van Merwijk vond dat een heel goed idee. En dus schoof ik een paar weken later voor de allereerste sessie aan in zijn heel charmante huisje in Utrecht. En we spraken ruim een uur. En 1 juni, een paar weken later, schoof ik weer bij hem aan. En een maand later, op 1 juli, schoof ik weer bij hem aan. Het waren hele leuke, geanimeerde, boeiende, interessante gesprekken, vond ik toen. We praten over alles wat ons op dat moment inviel. En daarna vertrok Jeroen naar zijn huisje in Frankrijk. Het plan was dat we elkaar zouden blijven spreken. Ik wilde misschien wel langskomen in Frankrijk. Of ik zou hem blijven bellen. De realiteit is dat de grote vakantie toen begon. Dus ik ging weg. En daarna brak de drukte los van een nieuw tv-programma maken en allerlei andere dingen. Het werd hectischer en hectischer en ik sprak Jeroen van Merwijk niet meer. Toen ik hem mailde, in januari vorig jaar was dat, was zijn situatie zo verslechterd dat zijn vrouw me antwoordde. Hij kon me niet meer te woord staan. En op 3 maart 2021, precies 1 jaar geleden, overleed Jeroen van Merwijk. Vandaag, morgen, dat is de eerste sterfdag, en overmorgen zet ik in deze podcast met Groenteman in de kast de 3 interviews die ik met Jeroen van Merwijk maakte online. En ik heb ze, ondanks de tragische omstandigheden, met heel veel plezier gemaakt. Ik vind het heel jammer dat er niet nog veel meer interviews zijn gekomen. Maar het is niet anders. We moeten het doen met wat we hebben. En sowieso genieten van wie Jeroen van Merwijk was en wat hij zoal te zeggen had. Even kijken, het is 11 mei 2020... we zitten in Utrecht,
ja.
aan jouw eettafel, Jeroen.
Ja.
Tenminste, ik neem aan dat dit jouw eettafel
is. Dit is onze eettafel.
Waarom heb je eigenlijk een triptrap hier?
Ja, gisteren hadden we een nichtje op bezoek. Een 8-jarig nichtje. En die moest op de triptrap. Ik ken het hele woord triptrap sinds gisteren.
Maar je hebt speciaal voor dat nichtje heb je een triptrap,
ja,
in huis.
Mijn vrouw die gaat geen zetel hoog als het om het nichtje gaat.
Oh ja? Het nichtje is haar alles.
Ja. Dit is... Ja, ze heeft nog 2 andere, nog een neef in het nichtje. Maar dat nichtje van mijn vrouw, dat is echt, dat is alles. Ja, doet ze alles voor. En in Frankrijk ook, dan komt het nichtje en dan wordt er gelijk een zwembad ingehuurd.
Oh ja? Ja. En een blaaskasteel.
Alles.
Want jullie wonen deels in Frankrijk en deels hier.
Ja.
En Jeroen, wat ik zei, het is nu 11 mei, we zitten midden in de coronacrisis. Ik geloof dat dat heel... Ja, we houden wel een soort van afstand. Maar ik geloof dat je daar niet heel erg druk mee bent, hè, met het afstand houden.
Nee, ik ben wel... Ik ben ziek, dus ik heb kanker. En ik moet eigenlijk oppassen, want ik heb 2 witte bloedlichaampjes. Maar ik leef eigenlijk zoals ik altijd heb geleefd. Ik zie eigenlijk nooit ook in het dagelijks leven zie ik weinig mensen. Ik zit altijd te schilderen, te tekenen en te schrijven. Dus voor mij maakt het niet zoveel uit. In Frankrijk zie ik vrijwel niemand. Sta ik om 7:30 op, zit ik om 8:00 in mijn atelier tot 6:00 s'avonds. Dat is het dan. Dus ja, maar voor mij is het helemaal niet moeilijk. En ik zie ook geen verschil met mijn normale leven. Maar andere mensen schijnen er nogal veel moeite mee te hebben.
Ja, die maken zich misschien ook zorgen om de toekomst. En de toekomst is bij jou natuurlijk een heel ander begrip geworden.
Ja, 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 dat is wel fijn ook. Dus die hele toekomst is anders. En, ja. Het is heel interessant hoor, wat al een beetje doet.
Ja, want even voor de duidelijkheid. Ik belde jou een paar weken geleden omdat in het nieuws was gekomen dat je kanker hebt. En terminaal ook. Ik weet niet of dat heet dat terminaal?
Ja,
het is terminaal. Niet meer te genezen.
Het is niet te genezen.
Dus het is nog op te rekken, je leven. Maar nou goed, zoals ieders leven eigenlijk. Uiteindelijk is het leven vanaf het moment dat je geboren bent alleen maar oprekken. Maar goed, die kanker is niet meer te genezen. En ik ken je eigenlijk niet. Ik ken je broer beter, want met je tweelingbroer Vincent heb ik samengewerkt. Bij Martin Schimek, daar was hij eindredacteur en ik redacteur. En ik ken jou omdat ik je één keer hier in ditzelfde huis heb geïnterviewd voor de Varengids. Ik heb je ook nog een keer telefonisch geïnterviewd, bedacht ik me later, toen was je in Frankrijk. Dus we kennen elkaar niet, maar vooral door dat ene interview in die kamer had ik wel altijd het idee van, ik wil jou nog een keer echt goed interviewen. Want ja, soms voel je dat er meer in zit dan je in dat ene uurtje hebt gehad. En toen las ik dus dat je die ziekte had, wat ik natuurlijk heel spijtig en jammer vond, zoals je begrijpt. Maar ik dacht ook van ja, doodgaan, dat is toch het grote raadsel van het leven. Tenminste, zoals een van de grote raadsels van het leven. En het leek me ook heel interessant om jou in die weg naar het einde gewoon regelmatig te spreken, om te kijken hoe de vlag erbij hing en wat er zoal door je heen ging.
Goed idee.
Dat vond je een goed idee?
Vond ik een goed idee, ja. Ja. Ik vind het een heel leuk idee ook. Als de dood op de hielen zit, dan ga je ook anders praten, anders denken. Dus misschien dat ik wat meer nog het anders achter van mijn tong laat zien, omdat ik het nooit zo moeilijk heb gevonden. Maar ja, je weet het niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Want het zit natuurlijk in het begin nog van die, ik heb het pas sinds kort gehoord en ik heb een chemokuur. Nou, het slaat allemaal goed aan. Het allemaal gaat precies zoals het
is. Je ziet er stralend uit, moet ik zeggen.
Ja, ik voel me ook goed. Dus het is een beetje zwak eigenlijk. Als mensen denken dat je kanker hebt en komen ze zien ze je. En dan denken ze, valt een beetje tegen. Ze hopen toch dat ze een half uitgemergeld wrak zullen zien op een bed liggend. Nog net aanmächtig praten. Dat is toch wat je hoopt te zien. En ik kom er in plaats daarvan kom ik opzetten.
Ja.
Maar dus ik heb er ook nog niet zoveel last van in zoverre dat ik wel van die chemokuur natuurlijk wat nadelen heb. Maar voor de rest, ik voel me uitstekend.
Ja. En dat moet ik er ook nog even bij zeggen van, we hadden telefonisch contact hierover en toen stonden we op het punt om daar afspraken over te gaan maken van hoe vaak bellen we dan en wanneer publiceren we dat en of zetten we het online, dat soort dingen. En toen zei ik, laten we dat allemaal bespreken in dat eerste gesprek wat we nu dus aan het voeren zijn, zodat iedereen die dit ooit hoort op een goede dag, zal maar zeggen, mee kan gaan in dat in deze gedachtegang die we daar over hebben.
Ja, vond ik een leuk idee. Ook een leuk forumidee. Ja. Dus dan kunnen we zo al praten zelf ook erachter komen wat het nou moet gaan worden.
Ja, wat het nou moet gaan worden.
Ja.
En natuurlijk, het gekke is dat het natuurlijk best wel een relevant ding is, los omdat er met zekerheid niks over te zeggen is, van hoeveel tijd rest ons nog eigenlijk?
Ik heb geen flauw idee. En ik hoor de raarste verhalen. In principe is mij verteld dat als ik zo'n kuur tot me neem, dat ik dan kan oprekken tot 20 maanden. Dat was het in het meest optimistische geval. En ik wou eigenlijk niets doen toen ik had gehoord dat ik zo ziek was. Toen dacht ik, laat ik maar gewoon kijken wat er komt en niet al te veel polonaise aan mijn lijf. Maar toen dacht ik 20 maanden. Ja, want ze hadden gezegd, als we niks doen, is het tot 2 tot 4 maanden.
Waar zit die kanker?
In mijn darmen.
Ja.
De darmkanker is de primaire kanker. Ik wist ook allemaal dingen die je niet weet als je dat krijgt. Maar je hebt een
werelden die er voor je open gaan.
Ja.
Wat heb je ook voor kanker? Primaire kanker
is darmkanker en de secundaire kanker is leverkanker. Dus die is uitgezaaid naar het leven. En is daardoor het secundair, is het ontdekt.
Is het secundair erger of primair erger?
Nou ja, daardoor is het ontdekt. Dus heel vaak met schijnt het zo te zijn met primaire kankers, dat die zitten ze ergens en valt niet op.
Nee.
En dan, zodra ze uitgezaaid zijn en ze opvallen, zijn ze ook gelijk niet meer te, is er niks
ja,
meer aan te
dan
doen.
Ben je te laat.
Ja. Want het zit in het bloed en in alles, dus het heeft geen enkele zin om dat nog
meer te doen. En wat merkte je dan?
Ik had een harde plek in mijn, onder mijn borstbeen. En ik had er wat last en ik had al een tijd lang niet zoveel eetlust. Nou ben ik geen grote eter altijd geweest, dus meer een drinker. Maar ook de drank smaakte me niet meer, dat vond ik eigenlijk erger. En ook wel veelzeggend. En toen stond ik in een kleine komedie na een optreden. En toen had ik ineens, voelde ik een harde plek onder mijn borstbeen. Toen had ik het nooit eerder gevoeld. Heb ik de dokter gebeld, wat ook zeer tegen mijn natuur is. En nou ja, om een lang verhaal kort te maken, 3 weken later zat ik bij de dokter. En die heeft wat onderzoek gedaan en die keek nogal bedenkelijk. En die zei, je moet zo snel mogelijk een scan laten maken. Heb een scan, nee, geen scan, maar een... iets met röntgen. En daar waren vergroeien te zien op de lever. En toen hij dat vertelde tegen mij, toen wist ik al dat... Ik hoorde aan zijn stem al dat het ernstig was. En toen zijn we naar het Antonie van Leeuwenhoek gegaan. Daar hebben ze veel onderzoek gedaan. En op een gegeven moment was het onderzoek niet meer nodig, want hadden ze een coloscopie gemaakt. Dus gaan ze met een cameraploeg je darm in. Kan ik iedereen aanraden.
Een geluidsman.
Ja, Jezus. En dat was, toen was het klaar ook. En nou ja, toen bleek dat het inderdaad leverkanker was. Maar dat wist ik al wel. En ik weet ook van leverkanker dat het haast niet te genezen is. En ja, dus dan krijg je zo'n gesprek met zo'n oncoloog. Dat is zelf ook heel curieus.
Waarom is dat curieus?
Nou ja, dat heb je nooit eerder gevoerd, zo'n gesprek. Dus, en je weet wat er gaat komen. Ja. Tenminste, ik had al zo vaak vermoeden. En die vrouw vroeg, wilt u het lang of het korte vaart? Zegt, nou, liefst zo kort mogelijk. En die heeft het heel kort even verteld wat aan de hand was. En ik, ja, dan reageer je zoals je reageert.
Hoe reageerde je?
Heel rustig. Want ik had het allemaal al verwerkt. En verwerkt, ik
had je er ooit een voorstelling bij gemaakt hoe je zou reageren op
deze
mededeling?
Nou ja, je hoopt dat je natuurlijk op Socrates-achtige wijze die gifbeker gaat leegdrinken. En heel rustig blijft. En dat bleef ik ook, tot mijn verbazing. Want ik heb daar volgens mij niet veel over te vertellen. Volgens mij is het een temperamentskwestie. Je hebt ook mensen die worden woedend en radeloos, of die gaan dan waarom voor haar stellen.
Maar is dat sowieso dat jij niet boos kan worden over dingen waar je zelf eigenlijk geen invloed, waar niemand invloed op heeft, die gewoon een soort...
Nou, ik kan wel goed boos worden, maar maatschappelijke dingen, maar niet...
Ja, op mij dingen, waar mensen iets aan kunnen doen. Dit is natuurlijk net zoiets als het weer of het lot.
Ja, net zoals je kleur haar, heb ik het gevoel, het hoort bij je.
Ja, en dus toen je grijs werd, heb je daar ook geen enkele tweede gedachte aan gewijd.
Nee, ik moet niet
haar
verven bijvoorbeeld. Nee. Ik zie dat als iets wat je, als het ware, net zoals rimpels. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is ook wel een bevochten, als het ware, op de werkelijkheid. En dat geldt voor zo'n kanker ook. Ik denk dat je hem beter kunt omarmen dan bevechten.
Ja, en, het zijn de kaarten die je gedeeld krijgt en daar moet je het mee doen.
Ja, het is ook helemaal niet erg. Ja, kijk, ik ben 64 en dat is toch ook niet heel jong, weet je. Als je nou bijvoorbeeld, ik had gisteren iemand op bezoek. En zijn broer was overleden, maar het was 43, die jongen. Ja, dat vind ik toch een ander verhaal. En toen Maarten van Roosendaal stierf, die was 50. Bert Klunder ook zoiets. En dat je dan nog boos bent of verontwaardigd, was je ze aangedaan of wat, ik kan me nog voorstellen. Maar in mijn geval vind ik het helemaal geen...
Heb je het gevoel dat je de wereld verteld hebt wat je te vertellen hebt?
Ja.
Vanaf, als je terugkijkt, vanaf wanneer denk je dat ongeveer zo was?
Dat ik het begon te vertellen.
Nee, dat je het gevoel had van eigenlijk heb ik mijn grote punt.
Eigenlijk pas sinds ik heb gehoord dat ik kanker heb. Dus sinds 4 maanden eigenlijk. Dus die gaat dan terugkijken op je leven, wat je hebt gedaan, wat je hebt geschreven. En ik heb eigenlijk over alles wel geschreven. Het gek is dat heel veel dingen komen nu langs. Daar heb ik allemaal al over geschreven. Dus over de dood heb ik heel veel geschreven. En ik heb ook een soort voorspellende gave in sommige liedjes gehad. En dus het is heel grappig om het allemaal terug te zien. En heel veel dingen heb ik gewoon gedaan. Het is klaar. En dan zou ik nog wel veel meer kunnen schrijven. Je kunt over corona schrijven. Maar je probeert toch zo te schrijven dat het eigenlijk over iets anders gaat. Als je een liedje schrijft, vind ik altijd leuk als de aanleiding actueel is. Maar wat eronder zit eigenlijk
universeel
is. Dat is eigenlijk de grote truc. En daarom is het ook onuitputtelijk, omdat die actualiteit steeds verandert. Maar de basisgedachte, daarom op een gegeven moment ook, ze hebben artiesten wel gezegd wat ze te vertellen hebben. Want dat verandert niet meer.
Nee.
Alleen het, op een paar grote artiesten na en grote kunstenaars na die constant veranderen. Lou Reed hoort daarbij bijvoorbeeld. Die constant met iets nieuws komt. Dat de meeste mensen hebben dat toch. Zelfs Bowie hield er op een gegeven moment mee op. Was het ook klaar. En ik heb
ja, want er is, zou maar zeggen, één onderliggende kernboodschap voor elke artiest. Voor elke artiest anders, maar dat zijn zijn of haar waarden of soort haar grote thema's.
Ja.
En op een gegeven moment heb je die behandeld.
Ja.
En dan is het laagje vernis van het nu is dan elke keer ietsje anders.
Ja.
Maar wat eronder ligt is...
Dat is wel verteld.
En dat is verteld. Ja.
Dat
is,
en dat zijn natuurlijk wel veranderende dingen. Want als je begint te schrijven, dan schrijf je anders. Ik schrijf nu anders dan nu. Het is jammer, want dat zijn vaak... Als je begint, heb je een soort naïviteit die leuk is. Een soort kameitbommen had ik tenminste toen ik begon te schrijven. En dat ben ik een beetje kwijt. Dat kan nog wel, maar dat vanzelfsprekende is er een beetje vanaf. Stomme rijmen, en maar gewoon zien waar je uitkomt.
Ja.
Dat is een beetje anders geworden. Dat is jammer. Maar soms heb ik het nog wel hoor. Dan heb je dan weer gelukkig een moment dat je weer iets stom schrijft.
Ja, maar eigenlijk die mededeling kwam dat je niet zo heel lang meer te leven had. En op dat moment ging je nadenken en terugkijken. Je bleef dus rustig. Dat was al een soort reflex. Dus het was, je raakte niet in paniek, boos of diep verdrietig.
Ja, helemaal niet.
Had allemaal gekund natuurlijk toch. Ja. Want ik denk dat het toch moeilijk te voorspellen is hoe je reageert.
Ja.
Je kan iets wensen, maar je kan het niet per se voorspellen.
Ja.
Maar goed, je bleef rustig. Je keek terug en je dacht, eigenlijk heb ik ook gewoon mijn verhaal verteld. Zo goed en zo kwaad als het ging.
Ja.
En mis de wereld niet hele grote dingen als ik er straks niet meer ben.
Nee, nou sowieso kun je dat afvragen. Maar dat, ik heb wel gezegd wat ik te vertellen had. En nog kan ik... Maar ik heb ook eigenlijk sindsdien geen liedtekst meer geschreven. Dus ik heb me echt op het tekenen gestort.
Dat doe je nog wel?
Ja, ja, ja. Heel veel. En ik heb het non-verbale gestort. Waarom weet ik niet, maar dit heb ik wel gedaan. En ik begin nu langzamerhand weer een beetje te schrijven. Ik ben wel aantekeningen blijven maken. Ik wil een boek schrijven, Kanker voor Beginners. Straks komt er een uitgever praten daarover. Dat gaat wel door. Maar over hoe dat eruit moet gaan zien. En dus daar ben ik wel aantekeningen voor te maken. Wat proza-achtige dingen ben ik aan het schrijven, maar niet... Geen poëzie of geen liedjes. Maar die komen wel weer. Dat ben ik van overtuigd. Of niet. Ik denk het wel hoor.
Ja.
Maar ik vind het ook veel te leuk om liedjes te schrijven.
Ja. Maar nog even feitelijk. Je zat dus bij die dokter. En het was van, nou, als we niks doen, heb je nog 2 maanden.
Ja.
En als we je behandelen, heb je nog 20 maanden.
In het beste geval 20.
In het beste geval 20. Je eerste reflex was, aan mijn lijf geen Polonaise.
Ja.
Doe het licht maar uit, bij wijze van spreken. Of tenminste, laat maar komen.
Ja.
Maar toen, je hebt hier 2 grote interviews over gegeven. Dus die heb ik natuurlijk gelezen. Maar toen voelde je ook iets van, ja, mensen willen ook afscheid van me. Ik heb ook nog een omgekeerde. Het gaat niet alleen maar om mezelf in dit leven. Er zijn ook nog mensen om me heen. En die stellen misschien wel prijs op nog die extra tijd die mij mogelijkerwijs gegeven is.
Dat was eigenlijk mijn
is.
Eerste afweging. Dat ik dacht van, ja, het is niet alleen maar van mij die dood. Die is ook van anderen. En dat is eigenlijk heel kort gebeurd. En toen heb ik heel snel want ze hadden al op woensdag hoorde ik geloof ik dat ik zo ziek was. En op vrijdag hadden ze al een kuur in de aanbieding.
Klaar hangen.
Dus toen moest ik heel snel besluiten. En ja, laat ik het dan toch maar doen. 20 maanden vind ik wel de moeite waard. En dan kan ik op een rustige manier afscheid nemen. En dat bleek een hele gelukkige keuze te zijn. Want die kuur die doet het goed. En ik ben in staat om rustig afscheid te nemen van mensen.
Ja.
Het is niet zo dat je afscheid neemt, maar er komen heel veel mensen langs met het idee van, heb ik hem toch nog even gezien?
Ja.
En dat zou me niet verbazen als die mensen nog vaker gaan zien, maar hebben ze dat er vast gehad?
Ja.
En dan heb je toch, zonder het er vaak over te hebben, hoewel ik wel heel veel over die kanker heb gepraat de afgelopen tijd natuurlijk, maar het hoeft niet, heb je toch het gevoel dat is afgesloten. Zonder dat is afgesloten.
En dat is prettig.
Ja, dat is heel
fijn. Dat is bevredigend.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ik heb nog een paar mensen met wie ik ook nog een appeltje te schillen had. Met dit appeltje ga ik niet meer schillen, maar dan wil ik ook de strijdbel bij begraven. Dus dit geeft je wel de mogelijkheid om een paar mensen...
Om in het reine te komen met bepaalde zaken en mensen.
Ja, want je denkt ook, nou, waar ging het nou eigenlijk over? Al die dingen die in het aangezicht van de dood je hoort dat mensen hebben, die heb ik zelf nu natuurlijk ook. Er is niks nieuws onder de zon. En soms moet je dingen meemaken om te weten hoe het is.
En wat zijn dat dan voor dingen? Dat je, ja, in het reinen wil komen?
Ja, bijvoorbeeld dit. Dat je denkt, nou, waar ging het nou eigenlijk over? Ja. Vaak is het toch een kwestie van ego en gekwetstheid. Die, als je dat nou het grote kepen beschouwt, niet zo ernstig is. En dat maakt het leven wel leuk, hoor. Dat gaat nou niet om. Ik vind dat je af en toe een beste robotje mag vechten. En dat is ook leuk in het leven. Maar als het dan afgelopen is, dan moet je ook elkaar even kunnen opzoeken.
Ja, dat is ook weer fantastisch. Dat je de kans krijgt nu om dat gewoon op een nette manier af te halen.
Ja,
om
het cirkeltje denken, rond te maken. Of je dat moet doen en met wie. En het zijn er zijn maar twee of drie personen, hoor. Dat moet niet denken dat een enorme berg rijdt. Want ik ben over het algemeen een heel vriendelijk, aardige. Je moet het echt bol maken, wil je mij tegen je huin als je
ja.
Maar... En dan nog heb ik natuurlijk mijn eigen, gevoeligheden die vaak ook niet heel redelijk zijn.
En heeft het leven een andere kleur gekregen?
Ja. Ja, het is veel leuker geworden sinds ik kanker heb, ik kan niet anders zeggen. Er is van alles gebeurd. Dus ten eerste heb ik gehoord van allerlei mensen hoe fantastisch ik wel niet was. Nou, dat is al leuk om te horen.
Wat mensen altijd wensen, dat ze op hun eigen begrafenis zouden kunnen zijn om al die lieve speeches te horen. Ja, dat maak je nu aan de lijve mee.
Ik heb brieven van mensen uit het hele land, de mails, wat ik betekend heb voor ze, de liedjes met name, wat die voor ze betekend hebben, en teksten, en mijn hele persoonlijkheid op het podium. Want dat heeft met name indruk gemaakt, dat IJzeren Heinig gewoon... gruwelijke naar een wijze gelijk hebben. Dat vonden ze leuk. Wat ik helemaal niet wist, want dat is natuurlijk het nadeel. Ik ben nooit op televisie uitgezonden. Dus dat is een beetje. Je hebt altijd het idee dat je dan in een soort luchtledig zweeft.
Maar je hebt toch al die zalen voor je neus gehaald?
Jawel, maar het is toch. Je hebt toch het gevoel dat in zo'n zaal ook. Zo'n zaal is toch een abstractie. En,
ja, maar tv is een nog grotere abstractie.
Dat is nog grotere abstractie, dat klopt. Maar dan heb je wel het gevoel dat je er bent. En dat heb ik eigenlijk...
Omdat tv nou eenmaal het vlaggetje is van de goedkeuring? Of...
Ja, en bovendien ook in de theaters heel veel werkt. Als je niet op tv bent, dan op een gegeven moment kom je in een soort neerwaartse spiraal terecht qua bezoekersaantallen, waar ik ook wel terecht ben gekomen. Dat is hou ik op een gegeven moment niet vol. Dat is haast niet te doen. Ik heb het nog lang volgehouden.
Want ik kan me voorstellen in dat als je als theaterpersoonlijkheid begint, dat er een soort aanvangsnieuwsgierigheid is van mensen. Dus dan bouw je een publiekje op.
Dat heb ik heel erg gehad in het begin.
Ja, precies. Dus die gaan eens kijken en die vinden het leuk. En die komen dan 1, 2...
Ja, je gaat er niet 30 keer kijken naar iemand of 15 keer. Nee. Dat is natuurlijk onzin.
En er is geen nieuwe aanwas meer daarna. Als je op tv komt zien even 500.000 mensen je programma. En dan komen er misschien 50.000 of... Ja, nou, komt er 1% komt er dan kijken en dan heb je alweer lekker nieuwe aan was.
Ja. En dat is toen niet gebeurd. En ik vind dat de VARA daar ook wel de een en ander heeft laten liggen. Nou, nog niet de een en ander heel veel. Want we praten hier over Theo Nijland en Vincent. Of Kees Torren. We praten echt over Kees Torren is misschien wel de grootste liedjeschrijver die we ooit gehad hebben. En die is nooit op tv geweest. Het is op zichzelf gewoon krankzinnig. Dat geldt voor mij precies zo.
Maarten van Roosendaal.
Maarten, Kees en ik, vind ik, dat zijn de drie van de laatste jaren die allebei alle drie een schop tegen het lied hebben gegeven. Theo ook, Theo Nijland, maar dit is wat meer muzikaal dan textueel.
Uh-huh.
Maar Maarten en Kees en ik, die hebben echt gewoon iets anders, niet nieuws gedaan. Dat is nooit te zien geweest, het is zelf krankzinnig. Want cabaret is eigenlijk het lied. Dat maakt cabaret.
Ja.
Dat is een goed geformuleerde, intelligente gedachte in 2 minuten gieten. Dat is het moeilijkste wat er is. En er wordt met een soort dédain over gesproken.
Er wordt over gesproken als zetmomenten.
Ja, dat is gewoon krankzinnig. En heel veel liedjes zijn ook zetmomenten, want niet veel mensen kunnen het. Dus je hebt ook vaak als mensen liedjes gaan schrijven, dat je het ook afhaakt. Maar een goed liedje, er is niks zo sterk als een goed liedje. Want het duurt 2 minuten, zit een melodie onder.
En kan het nog zijn dat het gewoon niet werkt op tv? Dat de concentratie anders is?
Nee.
Geloof je niet in?
Nee, onzin. Ik weet zeker, als ik een liedje ga zingen bij De Wereld Draait Door... en ik al halverwege op, wil iedereen hoort afloopt. Want het zijn verhaaltjes. En het zijn geen schetsen. Heel veel liedjes zijn een soort schetsen, een soort vaag gelul. En dan met muziek erop. En dan denk je, ja, het zal wel. Maar een goed liedje, dat zit een kop en een staart aan. En je bent nu al die staart als je die kop gehoord hebt. Als het goed is. Dus, en ze duren 2 minuten, 2,5 minuten. Die van mij nu 2 minuten. En het is dan al te lang, weet je wel.
Ja.
En het oeverloze gelul van iedereen, van minuten lang, dat gaat me gewoon door. Nergens op af, nergens op aan. Dat zit maar te leuteren. En dat mag wel. Maar een wel overdacht verhaaltje van 2 minuten, dat mag niet. Het is gewoon krankzinnig. Het is de omgekeerde wereld. En hoe meer je mensen dat vertelt, dat liedjes saai zijn, hoe minder meer ze het gaan geloven. Want de mensen zijn natuurlijk niet altijd snurren. Dus die nemen ook allerlei dingen aan.
Je gelooft wat er gezegd wordt.
Ja, en dan zijn ze niet meer te zien en niet meer te horen. Ja, als ze dan een keer horen, schrikken ze zich rot. Dus het is gewoon, het is echt, dat heeft de VARA met name echt laten lopen.
Ja, want dat vind je hun verantwoordelijkheid.
Tuurlijk, als jij een grote cabaretzender bent en uit wil hangen, dan moet je dat ook doen.
Ja, dus jij zat met alsmaar teruglopende bezoekersaantal, maar ondertussen bleef je, zoals je zegt, ijzeren heinig doorgaan. Altijd in je programmatitels ook voor je gebrek aan succes verwerkend vaak.
Ja, je kunt het gebruiken als geintje natuurlijk. Kijk, je moet, het is ook een grap. En je kunt het, dat hele gevoel van de underdog is heel fijn. Kijk, ik ben natuurlijk toch gewoon een blanke Nederlandse, West-Europese Hollander. Dus ik heb geen zwakke punten verder. Kijk, als je, nou,
je bent op geen enkele manier de underdog.
Nee, en dat moet je wel zijn eigenlijk. Je moet als op een podium, nu heb ik kanker, nu ben ik de underdog, nu kan ik zeggen wat ik wil. Maar als je bijvoorbeeld in Limburg of in Brabant opkomt als Jeroen van Merwijk, dan heb je gelijk de hele zaal tegen je, want je bent een Hollander. En blank. En geen homo. Dus je hebt geen zwakke kanten, als het ware. Alleen, je kunt wel spelen met het feit dat er zo weinig mensen in de zaal zitten. En dat je dat typisch heb ik, dat heb ik weer altijd zo net zien. Die houding, die is grappig.
Ja.
En dat heb ik altijd wel geprobeerd om die uit te buiten. Want je moet toch, ze moeten bij je kunnen
je
komen.
Je moet ergens zwakte.
En als ik opkom, dan denkt die zaal, die is gelijk. Als ik opkom, heb ik totaal geen gunfactor. Ze denken, oh jee, problemen. Zo zie ik eruit, weet je. Als je niet bepaald iemand komt op waar je denkt, nou, dat is een zwak persoon.
Ja.
En als Herman opkomt, Herman Finkes met die blauwe ogen en het accent. En Harry Jekkers is een arbeider. En Kees Torren is een rare professor. En iedereen heeft zo zijn zwakheden. Maar die heb ik niet. En dat maakt je minder sympathiek. En je moet iets sympathieks hebben voor een podium, op een podium.
Dus toen heb je het onsympathieke heb je eigenlijk tot grote zwakte verheven.
Ik heb het onsympathieke tot sympathieke.
Dat deze man zo arrogant is dat hij een bord voor zijn kop heeft. Ondertussen heeft hij geen succes. Daar is hij woedend over.
Ja,
ja, dat werd jouw zwarte punt. Zwarte zwakke plek. Ja, je begint een beetje te stralen als je het erover hebt.
Dat is ook leuk.
Ja, daar heb je van genoten.
Ja, met zo'n zaal zo'n spel spelen is hartstikke leuk. Dus ik vind optreden niet zo leuk, maar je moet er iets van maken. Want je hebt, kijk, het leukste is een liedje schrijven, dat vind ik leuk. Maar heb ik het geschreven, dus die lol is er vanaf. Maar dan moet je op gaan treden, dat vind ik dus beduidend minder.
Is het altijd geld verdienen geweest voor jou optreden?
Ja. Ja, nou ja, geld, het is ook, als je er toch staat, kan je dus goed proberen daar een geintje van te maken.
Ja, maar als je het niet had hoeven doen, had je het niet gedaan.
Nee. En het is ook niet waar ik nou zo specifiek goed in ben. Ik ben er wel goed in geworden. Maar kijk, je moet als artiest iets hebben. Je moet opkomen en die zaal moet denken, het zal hem wel zijn. Dus er moet iets aan je zitten, een soort energie die je hebt. En je moet iets hebben waardoor ze naar je blijven kijken, zullen we maar zeggen. Dat heeft niet iedereen. En dat heb ik wel. Maar ik heb helemaal geen techniek verder. Ik heb nooit les gehad. En dit vind ik ook eerlijk gezegd het leukste cabaret, hoor. Wat je nu ziet, al die jongens van de Kleinkunstacademie, die kunnen het. En dat is gelijk niet leuk, vind ik. Want je moet het eigenlijk niet kunnen. Je moet eigenlijk één ding kunnen als cabaretier. In mijn geval. En eigenlijk is cabaret studentencabaret. Eigenlijk is studentencabaret dubbelop. Want cabaret is eigenlijk, een cabaretier zou intelligenter moeten zijn dan de rest van de zaal en de rest van de mensen. En met een heel intelligent, slim verhaal komen. En dan iedereen.
En dat moet ook niet te veel techniek zijn eigenlijk.
Nee.
En dus ondertussen moet het. De Kleinkunstacademie is jou eigenlijk een gruwel voor cabaretier.
Ja, ik vind dat het heel veel kwaad heeft aangericht. Ja. En omdat ze zoveel kunnen en het ook laten zien. En het is nooit interessant om te laten zien wat je kunt. Dat is eigenlijk het minst interessante wat er is. Het is veel leuker om te kijken naar iemand die voortploetert. En dat doen zij niet. Dus ze staan ook heel goed. Ze hebben dat geleerd om de ruimte te nemen. Ze weten dat, geloof ik.
Ja. En hoe je met je lichaam.
Hoe je dictie. Ze hebben dansles gehad. Ze staan er helemaal geen probleem uit te stralen. En dat is eigenlijk, vind ik, niet leuk. Het is leuk is, er komt iemand op. En je denkt, wat is dat nou weer, weet je wel. En dan gaat hij een beetje onhandig lopen doen. En dan komt hij met een vlijmscherp liedje of een hele goede analyse van een probleem. En denk je, kut, die is me helemaal Finkes is daar zo goed in. Die komt op, een beetje een boertje, met een raar accent.
Ja.
Ondertussen is je 10 keer zo slim als wij.
Ja. Dus en klopt alles als een bus wat hij zegt. Ja. In zijn eigen absurde denktrand.
Ja, en je denkt, kut, hij nog gelijk ook. Ja. Dus, je verwacht het niet. En je blijft het maar niet verwachten. Terwijl je het op een gegeven moment zou kunnen verwachten.
Ja.
Maar het is zo onverwacht wat hij verzint elke keer. Dat blijft maar leuk.
Ja.
En dat moet je hebben. En dat heb ik natuurlijk niet. Maar Herman heeft ook die techniek niet. Maar ondertussen is Herman ook heel zo snugger als wat. En muzikaal en handig.
Ja.
Goed piano spelen, goed gitaar spelen. Maar het valt niet op.
Ja.
Het moet niet opvallen.
Nee.
Het moet net eruit zien alsof je dat volkomen natuurlijk doet.
Ja. Maar dan ben je als autodidact, heb je eigenlijk een enorme voorsprong. Omdat je dan die klunzigheid ook nog
hebt.
Die klunzigheid authentieker is. Ja. Ik bedoel, op een gegeven moment ben je waarschijnlijk beter dan je doet voorkomen geworden.
Je moet ook net onder je top zitten.
Ja.
Je moet net, zo'n liedjes van mij, meespelen lukt ze haast nooit hoor. Ook muzikanten niet. Want ze zitten knap listig in elkaar en moeilijk. Met rare wendingjes en rare akkoordenwisselingen op rare momenten. Mm-hmm. Dus het lukt ze nooit. Maar het ziet eruit alsof de eerste beste boerenlul het kan. En dat is ook goed. Dat is zelfs bij Kees Torren nog zo.
Ja.
Dus die speelt, denk ik, nou ja, als je even mijn best doet, kan ik het ook. Het is gelul. Maar het ziet zo.
En Jeroen, hoe oud was je toen je door het land begon te trekken?
35, 34.
35, dus dat heb je toch een jaar of 30 gedaan. En toch had je het idee nu al deze hulde blijken door je kanker jouw kant op kwam, was je toch verbaasd.
Ja,
het was je in al die jaren eigenlijk niet opgevallen dat het publiek ook echt, dat er toch ook publiek was dat echt van jou hield?
Nee. Nou, is het ook niet hetgene waar ik nou erg goed in ben, in het ontvangen van liefde. Dus dat is, dat heb ik ook geleerd.
Maar je bent wel heel goed in het jezelf heel realistisch, maar ook complimenteus benaderen.
Ja, ja, ik zie mijn plek heel goed, heb ik het gevoel, in wat ik kan en wat ik niet kan.
Ja.
En
dus wat je niet kan zien goed, maar wat je wel kan zien ook heel erg goed.
Ja.
Maar als mensen tegen jou beginnen te zeggen, of eigenlijk vroeger begonnen te zeggen, van oh meneer van Merwijk, we genieten zelf van uw liedjes of zo, dan stoof je weg. Of dan ging er ging het luik dicht. En dan, terwijl nu je dus in deze positie zit en mensen dat weer tegen je zeggen, kan je het blijkbaar wel ontvangen.
Ja, ja, dat is echt veranderd. Dus die kanker heeft me tot nu toe alleen maar goede dingen opgeleverd. Ik kan niet anders zeggen, want dat is ook een hele mooie verandering in
mij. Dat is toch raar, hè Jeroen? Dat je dus als je eigenlijk als je weet dat je in een geslagen positie zit, dat je die liefde van mensen die je niet kent wel kan ontvangen. Terwijl als je nog vol in de race bent, wil je dat eigenlijk niet horen.
Ja, misschien is het ook omdat je dan denkt dat je klaar bent. En nu ben ik in zeker opzicht ook klaar.
Kijk, ja, dus nu is het moment. Nu is het moment om het applaus te ontvangen.
Dat zou kunnen. Ik heb ook nooit van applaus gehouden hoor. Ook in theater niet. Ik vind het allemaal overdreven en dat opkomen en dan gelijk al juichen iedereen. Want ik heb ook altijd geprobeerd om zo lullig mogelijk op te komen. En dat is helemaal niet moeilijk. Je maakt gewoon rechts een lichtje en kom je links op. En dan ben je er ineens. En je kan het helemaal zo maken
dat helemaal ze gaan staan bij je opkomt. Ja.
Dat je zo opkomt dat ze bijna al gaan staan bij het begin. Maar ja, dan is er niks meer te halen in die avond. Het is juist leuk om vanaf totaal nul te beginnen.
Ja. Ja, maar dat is dus in de meest letterlijke zin tijdens een show dat je applaus moeilijk vindt. Maar het was dus ook altijd zo dat je hulde blijken moeilijk vond toen je nog aan het presteren was, verder moest, ambitie had, carrière had te maken. Dus toen de voorstelling nog bezig was eigenlijk. En nu blijk je toch ineens, nu je weet van nou eigenlijk is het klaar, mijn werkende leven en binnenkort ook mijn leven. Nu blijk je het te kunnen accepteren en waarderen ook.
Ja. Zo is het precies. En toen ik hoorde dat ik zo ziek was, dat ik nog maar kort te leven, dacht ik van hé, eindelijk van het gezeik af. Dat was het eerste wat ik dacht. Eindelijk van het gezeik af.
En het waren letterlijk de eerste woorden die door je hoofd schoten.
Ja. Hé, eindelijk van het gezeik af. En dat is op zichzelf natuurlijk ernstig als je dat denkt. Want het geeft aan hoe je over je leven hebt gedacht.
Mm-hmm.
En zo ervaar ik het ook. Nog steeds heel veel, het leven. Dus ik vind het nu bepaald een feest. Het is wel leuk, maar je moet het altijd weer zelf er iets van maken. En dat is gewoon vermoeiend. Maar ik kan bijvoorbeeld niet op een stoel gaan zitten en genieten van de vogeltjes. Het is maar niet gegeven. En dat vind ik echt het enige waar ik echt problemen mee heb, is dat ik dat te weinig heb gekund. Dat ik te weinig heb genoten in het leven.
Maar dat heeft je ook heel productief gemaakt, denk ik.
Ja, zeker. Zeker.
Want je hebt heel veel geschreven en je hebt ook nog heel veel getekend en beeldend werk
gemaakt. Ik ken niemand die zoveel heeft geschreven als ik. En dan ook nog mijn schilderijen, mijn tekeningen. Want ook daar ben ik uitzonderlijk productief in geweest. Ook vergeleken met collega's.
Maar dat komt dus ook omdat je nooit de tijd hebt genomen om te gaan zitten en van vogeltjes
ja,
te zitten.
Het is, ik heb meer geleefd in mijn kunst dan ergens anders. En dat is nog steeds zo. Ik ben echt een kunstenaar. En ik ben ook zo'n cabaretier, weet je. Ik ga ook helemaal niks aanpassen aan de zaal. Dus heel veel mensen die komen met een schrijfvoorstelling, een leesvoorstelling, een voorleesvoorstelling, een inspeelvoorstelling. Terwijl ik kom gewoon met wat ik heb. En dat is dan, heet dan een try-out de eerste 10 keer, omdat het echt te slecht is. Maar omdat je gewoon dat moet leren.
Ja.
Je moet het leren spelen. En elke voorstelling is pas na 40, 50 keer goed. Hoe goed die op zichzelf ook is. Je moet hem leren spelen. Je moet snappen waar het zit. En een goede voorstelling speel je terwijl je aan iets anders denkt. Dat zijn de goede. Dan heb je hem in je vingers. Mm-hmm. Dus daar bestaan helemaal verkeerde ideeën over. Het heet in het Amerikaans ook een routine. En dat is ook zo. Je moet het eigenlijk zo goed uit je kop kennen. Het moet zo goed ingespeeld zijn dat je die zaal aan een touwtje hebt.
Ja.
Maar dat duurt heel lang.
Maar je bent een kunstenaar.
Maar ik pas het niet aan.
Nee, omdat je... Want jij bent gewoon...
Ik hou een schilderij op als het ware, maar dan in het theater. Dus ik ben gewend om iets te maken, het op te hangen en weg te lopen.
Maar het jammere van je leven vind je dat je nooit stil hebt kunnen staan om te genieten bij het wonder wat er buiten ons om en wat we zelf ook zijn natuurlijk.
Ja, dat heb ik echt laten lopen in mijn leven. Dat vind ik echt heel stom. Maar ik kan het ook niet hoor. Het is niet dat ik het mezelf kan verwijten, want ik heb het nooit gekund.
Maar waarom is wat?
Nou, ik weet niet wat het is.
Waarom vind je het stom?
Dat snap ik vind niet. Het zo. Ik heb nou een vrouw en die kan ontzettend goed plezier maken. En gewoon genieten van wat er is. En dat is ook allemaal heel wisselend. De ene keer dat al. En ik kan, maar kijk, Jeroen, moet je kijken, die bomen mooi. En ik kan rondlopen in totale verbazing. En ruik geuren. En ik vind het ontzettend leuk als mensen dat kunnen. Want ik heb dat niet. Ik heb het gewoon niet. Ik kan het niet. Ik wil altijd ergens anders zijn. En dat is...
Behalve als je in het werk bent, dan wil je niet ergens anders
zijn. Dan ben ik
zijn.
Ergens anders.
Ja.
Dan ben ik eigenlijk waar ik thuis hoor. Er is niks zo leuk als een schilderij maken of een lied schrijven. Er komt er iets wat je nog helemaal niet... Wat er helemaal nog niet is.
Nee, je vindt je eigen hoofd gewoon eigenlijk verreweg de meest boeiende plek op aarde.
Dat is het ook.
Ja.
Er is niks zo... Kijk, mensen gaan reizen en trekken. Maar dat hou ik ook helemaal niet van. Ik hou helemaal niet van op vakantie gaan.
Je wil alleen maar in jezelf keren.
Ik verveel me kapot op vakantie. Maar als ik dan... Ik ga op vakantie altijd zitten werken. Altijd zitten tekenen en zitten schilderen. En het is wel zo dat zo'n land me dan beïnvloedt. Ook in de kleuren die je ziet. Want het maakt ongezien toch indruk op je. Maar het is niet iets waar... En dat is denk ik typisch van een kunstenaar.
Maar vond je dan toen je hoorde dat je niet zo lang meer te leven had... Vond je dat niet heel jammer dat je dan ook van die binnenwereld afscheid moest nemen?
Nee, gek genoeg niet. En ik ben wel gelijk weer aan het tekenen geslagen. Dus er is wel iets. Het is misschien ook een soort verwerking. Dat weet ik eigenlijk niet precies hoe dat werkt. Dat zou ik niet goed weten. Maar je moet toch iets ermee doen. Tenminste, als kunstenaar doe je met alles wat je overkomt. Doe
je kan niet anders dan er iets mee doen. Dat moet. Dat is nou eenmaal gewoon zoals ademhalen voor je.
Dus mij schoot ook gelijk dat boekje te binnen. Kan ik ervoor beginnen? Ik denk, ik moet nog een boekje schrijven. Want ik zit er nu middenin. En je vergeet natuurlijk na verloop van een kanker, in het verloop van de tijd, vergeet je hoe het was in het begin.
Ja.
En nu weet ik dat nog. En ik denk dat het toch handig is om een boekje te schrijven over wat je ongeveer te wachten staat als je net ziek wordt.
Ja.
En wat je dan meemaakt in zo'n ziekenhuis, mm-hmm. Hoe dat gaat en hoe, waar je bang voor bent, waar je niet bang voor hoeft te zijn. En dan...
Maar je eerste gedachten, de eerste zinnen die door je hoofd sprak waren, was eindelijk klaar met het gedoe?
Even de gezeik af.
Van dat gezeik af. En dus ook helemaal geen spijt over dat je van je eigen geest afscheid moest gaan nemen.
Nee.
Want wat toch je favoriete plek op aarde is. Ja. Je favoriete gezel op aarde is. Heb je ooit gedacht om eruit te stappen uit het leven?
Ja, toen ik jong was. Maar nooit echt serieus. Meer op een... romantische manier, maar ik heb altijd wel de mogelijkheid opengehouden om dat te doen, ja. Het is zo leuk vind ik het allemaal niet en vond ik het ook niet. Ik heb
waarom
het leven heen
waarom vind je het leven zo'n gedoe?
Ik vind alles gedoe. Alles is gedoe. Opstaan, alles is gedoe. Alles is, het is... En is het ook nog, dan heb je weer contact met mensen wat niet loopt en dan heb je weer iets gedaan wat niet loopt. En meestal loopt het niet. Maar heel af en toe is het, is het leven op een manier, is het harmonieus, zoals ik het graag zou willen hebben. En zodra ik bij me eentje ben, niet met andere mensen te maken heb, dan is het voor mijn gevoel harmonieus. En de harmonie is er wel af en toe met anderen, maar die is altijd van heel korte duur en ook altijd precair. En dat kan zomaar weer afgelopen zijn en daar heb je in je eentje geen last van. Bovendien is niks zo boeiend als een dialoog aangaan met een schilderij, als je dat zo zou kunnen noemen.
Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat jouw geluk zit in het werken. Dus in het schilderen en eventueel ook in het schrijven. En de tragiek zit hem in dat je nou eenmaal de rest van de wereld om je heen nodig hebt om te kunnen blijven functioneren.
Ja, want je moet ook ergens over kunnen schrijven. Je moet ook dingen meemaken om te kunnen schrijven. En je moet ook, anders is je schrijft ook voor anderen.
Dus je ook dingen meemaken om te kunnen schilderen?
Ja, ja, zeker. Okay. En je maakt die schilderijen ook voor anderen. Je maakt ze ook om je te uiten, maar ook om iets moois te maken waar anderen van kunnen genieten, om het te delen.
Ja, maar dat is tegelijkertijd dus ook de tragiek van alles.
Ja. Het is er zit een rare discrepantie in. Dus het is een manier van contact maken met de wereld. Is
wat dus je hebt eigenlijk nooit moeite gehad om je tot jezelf te verhouden, maar wel heel veel moeite gehad om je tot de rest van de wereld te verhouden.
Nou, ook tot jezelf. Dat is natuurlijk in het begin heel moeilijk als je jong bent. Hoe verhoud je je tot jezelf? En ik ben om mijn 23 pas naar de kunstacademie gegaan. Ik was een stuk ouder dan de rest van de leerlingen. Want ik had al Nederlands gestudeerd. En het heeft mij heel veel jaren gekost om toe te geven dat ik een kunstenaar ben. En om eraan te wennen. En dat ook me zo te gedragen.
Dat was net zoiets als uit de kast komen voor sommige mensen.
Ja, ik denk het wel.
Waarom was dat zo moeilijk?
Ja, omdat je ten eerste twijfelt aan je talent. En ten tweede in mijn geval je afvraagt of wat het nou vandaan komt. Of dat nou uit mezelf komt of uit mijn ouders. Mijn ouders waren nog, mijn vader met name, die vond het nogal belangrijk als je kunstenaar zou worden. Dat vond hij het hoogste wat er was.
Oh, het omgekeerde van wat veel andere ouders hebben.
Ja. Ja. Ja, mijn vader zelf ook. Mijn vader was ook een grote, zeer begaafd man. Ook het pictoraal zeer begaafd. Kon geweldig tekenen, echt uitzonderlijk goed. Dus ja, die had het ook het liefste zelf, was hij kunstenaar geworden. Maar mijn oom was al kunstenaar en twee in één gezin vond mijn opa een beetje te veel.
Hoe heette jouw vader en je oom?
Mijn oom heette Jan en mijn vader heette Harry.
Ja.
En mijn vader was eigenlijk, mijn oom was ook extreem begaafd. Die kon ook heel goed zingen. Ik kom uit een hele begaafde familie. Met heel veel muzikaliteit ook. En mijn oom was koordirigent, kunstschilder. En hij kon heel goed zingen. Hij heeft heel veel Matthäus Passions gezongen. Was hij de verteller. De apostel. Ja. Dus geen kleine rol ook. Dus die kon echt verdomd.
Vader voelde zich altijd een klein beetje achter je oom aanlopen.
Ja, mijn oom was de grote man in het gezin. 10 kinderen. Ja. En mijn vader die was denk ik de meest begaafde van het hele zootje.
Ja. Maar heeft dat niet helemaal kunnen waarmaken?
Jawel. Al wel. Later wel, ja, zeker. Okay. Maar prachtig teken, mooi. Maar nooit professioneel. En dat is weer iets anders. Je vak van maken.
Ja.
Dat is echt een mentaal ander ding.
Ja.
En dat, daar heb ik ook wat veel discussie met mensen over. Dat is echt een vak wat wij doen.
En dan kies je ook voor dat leven.
Ja, dan kies je voor dat leven. Dan hoort heel veel bij.
Dan is het alles daar op dat nummer zitten, zou ik maar zeggen.
Ja, het is alles of niks. Het gaat over leven en dood. Kunst. En zo moet je het ook doen, vind ik. Het is niet iets wat je erbij doet.
Tenminste, als je ervoor kiest.
Zo zie ik het.
Ja.
En voor mij is ook een noodzaak om het te doen. Dus als ik het niet doe, ben ik ook dood. Dus het is letterlijk leven en dood. Dus ik ben pas gaan leven toen ik naar de kunstacademie ging. Dus 23.
Ja, maar dat vond je dus moeilijk om aan jezelf toe te geven dat je kunstenaar was. Omdat je dacht, heb ik dat in me? Heb ik genoeg talent om dat waar te kunnen maken? Ja. En ten tweede dacht je ook nog, ben ik nu niet gewoon als een braaf jongetje de wil van mijn vader?
Dat laatste was nog het ergste. En tot ik erachter kwam dat ik echt aan de verkeerde kant van het kunstwerk stond. Ik studeerde Nederlands en ik zat gedichten te analyseren en boeken te analyseren. En ik dacht, ik moet het helemaal niet analyseren, ik moet het maken. Ik was eigenlijk best goed in bijvoorbeeld poëzieanalyse, dat kon ik nog best aardig. Voor de rest interesseerde me niet zo heel erg veel. Maar taalkunde en zo interesseerde me heel geen ene fluit. En taalbeheersing had je dan, dat was ook niks, want je mocht alles doen behalve taalbeheersing. Echt, je mocht niet creatief met taal omgaan, dat was helemaal niet de bedoeling. Wat ik leuk vond. En ineens begreep ik dat ik aan de verkeerde kant van het kunstwerk zat. Dat ik het moest maken en de ander maar moest analyseren. En daar valt heel veel over te zeggen, ook in beeldend opzicht. Want als het over beeldende kunst gaat, tegenwoordig heb je heel veel mensen die kunnen precies uitleggen wat hun schilderijen betekenen. Ja, dat zijn over het algemeen kutschilders. Want een goede schilder weet dat niet.
Als je het kan uitleggen, dan hoef je niet te schilderen.
En ze kunnen vaak heel goed lullen, maar slecht schilderen. En ik ben ook totaal niet geïnteresseerd in al die verhalen. Dus ik kijk gewoon naar een schilderij. En een schilderij is boeiend. Je hoeft van een schilderij ook, je hoeft er niks van af te weten van schilderen en van kunst. Je hoeft gewoon alleen maar te kijken. En dan oefen je je blik, zoals met alles.
Je krijgt smaak.
Ja, en je gaat het kaf van het koren scheiden. En je gaat leren zien wie kan schilderen, wie kan tekenen. Met name wie kan tekenen en niet. Ja, en dan komen we gelijk bij het vakmatige terecht.
Tekenen is de lakmoesproef?
Ja.
Tekenen is het moeilijkst?
Of nou, je kan aan tekening het best zien of iemand het kan of niet. Iemand kan ze nog wel eruit lullen met verf. Maar als je een hand tekent, bijvoorbeeld, een hand is niet zo eenvoudig. Dus niet voor niks zeggen, je moet altijd naar de handen kijken. En dat is ook zo. Kijk, een hand kan op duizenden manieren expressie hebben. Je hoeft niet helemaal een kloppende hand te tekenen. Een hand kan niet kloppen en toch kloppen. Dat zijn vaak de mooiste. Maar daarvan moet je wel heel veel gezien hebben. Dat maakt Chagall goed en Picasso en al die kankerlijers, weet je wel. Die vervormen het zo dat het heel overtuigend is. Terwijl dat helemaal niet kan. Maar dat is met Raphaël ook en met Michelangelo. Dus je die al die vertekeningen ziet. Het is allemaal verzonnen, maar het ziet er heel overtuigend uit.
Ja.
Maar het is niet werkelijk. Het is niet echt.
Nee.
Ze verdraaien helemaal om het echt te laten lijken.
En toen op je 23e dacht je dus van, ik ga de sprong wagen. Ik ga aan mezelf erkennen dat ik een kunstenaar ben en dat leven leiden. En de gedachte van dit leven, wil ik het überhaupt wel leiden? Moet ik er geen eind aan maken? Is die toen verdwenen? Was dat van daarvoor?
Ja,
toen
je aan
het
jawel,
worstelen en aan het zoeken was.
Ik ben toen eigenlijk zo het paradijs ingereden. Ik moet zeggen, het heeft me nog heel veel moeite gekost om. Ik was bij mijn oom. Ik had natuurlijk een grote, luchtig over, maar het was eigenlijk wel een grote crisis die ik meemaakte toen ik ophield met mijn studie Nederlands. Ik kon het gewoon niet meer opbrengen. Het was klaar. Ik was helemaal klaar met het studeren. Het was ook een hele slechte studie. Aan de GU in Amsterdam, Nederlandistiek. Het was rampzalig slecht. Ik heb nog les gehad van je schoonvader. Hugo Brandt Kostjes. Nou, het was niet een beter pakken, zo beroerd. Het
lijkt me ook niet een modeldocent.
Ach, het was niet om nou aan te horen. En er waren een paar leuke leraren, maar die zijn weggepest, want die deden gewoon een kennisoverdracht. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Wij moesten allemaal zelf uitvogelen. Het was echt gewoon een grap. Wat een vier uur college in de week. Nou, dat was echt een aanfluiting. Dus toen ben ik op een gegeven moment, toen dreigde ik leraar te worden. Ik dacht, nou, ik moet toch ergens iets te leren zien te krijgen. Toen ben ik naar Utrecht gegaan voor mijn doctoraal. Maar ja, daar hadden ze gewoon via les gehad. Dus die liepen mijlen veel voor op mij. Die spraken gewoon onderling gotisch. Dus bij de Nederlandistiek, bij Midden-Nederlands, weet je wat. Het was echt belachelijk. Dus ik had daar ook geen enkele kans meer. En toen ben ik maar overspannen geraakt, min of meer. En toen ben ik naar mijn oom gegaan, mijn oom de schilder. En die zei, laat hem maar bij mij komen. Ik heb nog een atelier. Dan gaan we eens kijken of hij uit goede hout gesneden is. Toen ben ik naar Zwolle gegaan. Daar woonde mijn oom. En heb ik daar in huis gezeten. En heb ik daar mijn oom gaan mijn opdrachten. Ook om mij een goede map mee te geven om aan te genomen worden bij de kunstacademie. Dat was in die tijd nog helemaal niet zo makkelijk. Tegenwoordig nemen ze iedereen met meer dan één been aan.
Dat is helemaal niet waar, maar goed. Voor de sake of this argument vind ik het prima dat je dat zo zegt.
Het is wel anders geworden dan toen. Het was zo'n echt hele zware ballotage. En ik ben fluitend aangenomen. Dankzij mijn oom. Die mij gewoon een map heeft laten maken met dingen die hij graag zou willen zien als iemand naar de kunstacademie.
Ja.
Om zich aan kwam melden. Het enige wat ze zich afvroegen waarom ik van de universiteit naar de kunstacademie ging, dat snapten ze niet helemaal. Dan moesten ze daar nog goed voor lullen om ze dat duidelijk te maken.
Ja, maar Jeroen, eigenlijk klinkt dit als een heel idyllisch gang van zaken.
Ja, maar dat
namelijk,
was
je moest jezelf vinden, je maakt een crisis door. Je weet het allemaal niet meer. Je gaat naar de kunstacademie. En vanaf dat moment besluit je het leven van een kunstenaar te leiden. Je wist dat een keuze van leven of dood was. Ik bedoel, dat je leven daarvan in het teken moet staan. Nou goed, het is niet makkelijk geweest. En het succes heeft je niet voortdurend toegelachen. Maar goed, je hebt het leven van een kunstenaar geleid.
Ja.
Je bent ontzettend productief geweest. Je hebt eruit gehaald wat erin zit. Je hebt ook toch je geld kunnen verdienen. Want je woont hier en je hebt je natje en je droogje gehad.
Maar ik heb het eigenlijk heel goed gedaan.
En toch, als de dokter dan tegen jou zegt, meneer Van Merwijk, u heeft nog 4 à 20 maanden te leven. Dan zeg je eindelijk klaar met dat gedoe.
Ja. Ik, misschien dat ik het toch hier op aarde niet echt naar mijn zin heb gehad. En zou suggereren dat ja, alles wel naar mijn zin heb. En, dat weet ik niet. Maar er is een discrepantie tussen mij en de wereld om me heen. Die heb ik altijd gevoeld. Eigenlijk was ik het enige waarbij ik het niet had, was voetballen. Dus als ik voetbalde, en dat heb ik tot lang hoge leeftijd, tot mijn 50ste gedaan. Als ik voetbalde, dan was ik in harmonie. Want dan heb je ook geen tijd om na te denken. Met name zaalvoetbal, wat ik leuk vond. Snel, kort bewegen met de jongens, met z'n allen. Dat heb ik altijd leuk gevonden, voor de wedstrijd oneens zijn. Tijdens de wedstrijd proberen de tegenstander in de pan te hakken. En na de wedstrijd weer oneens zijn. Dat heb ik altijd leuk gevonden. Dat is een spel wat me...
Ja, dus je hield van de sociale structuur van voetbal en de hele tone of voice van jouw voetbalteams. En je hield van de bezigheid. Van kleine, korte bewegingjes, snel.
Geen tijd om iets aan zijn handen te denken. Gewoon alleen maar ook op niks af. Want we gaan het erover. Ik speelde ook niet bepaald in de Eredivisie.
Ja, maar het interessante is behalve dus als je aan het voetballen of zaal, meer specifiek zaalvoetballen was, heb je altijd een discrepantie tussen jou en de wereld gevoeld.
Ja. Ja.
Alsof jullie net op een andere golflengte zaten.
Ja. Ik begrijp ook helemaal niks van het handelen van mensen. Sta erbij en kijk ernaar. Heel veel dingen waar mensen zich mee bezighouden, die zeggen mij niets.
Geef eens één voorbeeld.
Nou, geluidsapparatuur. Auto's, woningen inrichting.
Dus dat iemand een hele goede stereo-installatie wil om muziek te luisteren.
Begrijp ik helemaal niets van.
Je houdt van muziek. Ja, maar je houdt van heel veel muziek.
Heel veel Mahler bijvoorbeeld. Ontzettend.
Mahler, ik ook.
Maar ik hoef Mahler niet op een stereo. Ik vind Mahler ook op een transistorradio uitstekend.
Echt?
Ja. Maakt me totaal niet uit. Mahler is nog een slecht voorbeeld. Mahler is juist die instrumentatie is zo belangrijk. Maar goede muziek, die klinkt er wel doorheen hoor. Dat is echt niet nodig dat je elk toontje en elk blaasinstrument...
Ja, dit is natuurlijk een futiel voorbeeld, want iedereen die een mooie stereo-installatie wil kopen, ikzelf, ik kluit, moet dat natuurlijk lekker doen.
Ja.
Maar het geeft iets weer over hoe je gewoon daarnaar
maar
kijkt.
Maar dan ook en alles, denkt... hè? Koken, al die kookprogramma's op tv, zit ik in stomme verbazing. Ik kijk er wel naar, maar meer zoals je naar een natuurserie kijkt.
Ja.
Dat je denkt, hoe bestaat het, hè? Dat mensen dat leuk vinden. En dat geldt voor woninginrichting. Je hebt nou zo'n programma Weer Verliefd op je Huis... Een heel leuk programma, die Kees Tol ontzettend leuk vind ik. Dat is een hele leuke presentator, echt grappig. Maar het is me volstrekt vreemd. Een volledig goed ingericht huis.
Dus eigenlijk heb je
veranderen tot een nog beter goed ingericht.
Maar eigenlijk, dat met die natuurserie is een goed voorbeeld. Eigenlijk heb je altijd het gevoel gehad, als je naar mensen kijkt, naar de wereld om je heen, dat het eigenlijk een andere diersoort was dan jij zelf bent. En dat is natuurlijk toch een beetje eenzaam.
Ja.
Ja.
En dat heb ik bijvoorbeeld niet met kunstenaars. Als ik naar die serie van Jeroen Krabbé over Chagall, die ik trouwens ook ontzettend goed vond, die serie, hartstikke goed. Doet hij echt heel goed. Met name deze, maar allemaal zijn ze leuk met Van Gogh. En zo. Ik weet hoe er over Krabbé wordt gedacht, maar daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik vind het echt dat hij het heel goed heeft gedaan. En als je zo'n Chagall hoort en dan ziet hoe die man leeft, en wat hij allemaal, dat herken ik. Dat herken ik, dat heb ik ook. En mijn, kijk, hij heeft nog gelukkig al die mooie... Ik had ook graag zo'n heel grote muurschildering gemaakt, weet je wel. Zo'n echt ik had de zaak veel groter aan willen pakken. En wij leven in een land waarin dat niet bepaald bon ton is. Sowieso is het als Nederlandse kunstenaar, heb je al geen kans in Nederlandse musea. Omdat als je Nederlandse kunstenaar ben je verwend. En,
moet je niet zeiken?
Sta je soms om half tien op en haal je gouden lepel uit je mond... En dan ga je aan je kookeiland staan en dan ga je een heel verfilterd kopje cappuccino zetten. En dan ga je een uur of 12 eens hele suffe, interessante schilderijen maken. Zo denken mensen over Nederlandse kunstenaars, omdat ze zelf zo zijn. En de echte kunst komt uit het buitenland, want daar is het echte leven. Omdat ze niks snappen van wat kunst is, denken ze zo. Dus er is dat hele elan wat je zou moeten hebben als kunstenaar.
Is er niet.
Je moet er of zo overheen passen dat het niet meer leuk is, of het bestaat niet.
Ja. Maar Jeroen, jij hebt dus altijd het gevoel gehad van... ik kijk naar de wereld en ik ja goed, zoals ik naar kun je de olifanten kijken. Of zo. Ja. Ze kunnen amusant zijn en grappig en schattig om naar te kijken. Maar het is niet
mijn... Verbijsterend, hè? Verbijsterend, kunnen ruiken.
Maar als je zegt, ik heb het wel met kunstenaars dat ik dat voel... heb je dan niet gewoon een groepje kunstenaarsvrienden... met wie je wel op één level zit?
Niet echt, maar die heb je natuurlijk wel. Kijk, er is een aantal mensen... maar ik doe het op zo'n fanatieke wijze... ook cabaretbedrijf bijvoorbeeld. Dat, er is niemand die het doet als ik. Niet altijd mee bezig zijn. Altijd dat in je hoofd hebben. Altijd iets willen maken. Altijd constant in elk gesprek denken van... hé, dat kan ik gebruiken. Hé, daar kan ik wat mee doen. Hé, dat is leuk. Dan kan ik dat alles... Een constant iets in je hoofd wat aanstaat.
Je bent een fanaticus.
Ja. Ja, altijd ermee bezig. En ook als een soort escapisme. Maar ook om commentaar te geven op wat je ziet. Het is allemaal zo krankzinnig vaak, in mijn ogen.
En je hebt natuurlijk collega's die ook heus fanatiek zijn.
Ja, zeker.
Die dat ook, maar jouw fanatisme overstijgt
ik
eigenlijk...
Ik heb het gevoel dat er maar een paar zijn die het net zo hebben als ik.
Ja, maar dan nog voel je niet geborgen in een groepje vrienden of collega's?
Nee, het is, ik vind het heel leuk om samen te werken. Ook aan oudejaarsavondconferences of zo. Dat is, kijk, dan heb ik ook een rol. Dan heb ik een bepaalde functie. En daar heeft ook iedereen vrede mee. Ik ook. En je krijgt taakverdeling. Zoals je het in een voetbalteam ook hebt. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dat vind ik heel grappig om te kijken wat er gebeurt. En dat is fantastisch. Maar ik ben dan toch ook wel genadeloos vaak. En dat, die genadeloosheid, die wordt niet altijd gedeeld. En dat is ook weer lastig.
En genadeloos dat je zegt, dit liedje is kut, bijvoorbeeld. Ja.
Of dat gaan we gewoon niet doen. Of dat is echt slecht. Of dat mag, dat kan niet. Of kom op jongens.
Even een tandje erbij.
Ja, of met leuks is nog met z'n allen helemaal blauw liggen van lachen. Dat is het leuke. De leukste dingen komen er nooit in. Hè? Dat is heel gek. Maar als we zitten te schrijven, ook voor kopspijkers bijvoorbeeld, dan de leukste dingen kwamen, lagen wij helemaal blauw van het lachen. Dat kun je niet laten horen. Dat is dan te gek. Of te raar, of te stom om dat uit te zenden. Dat voelt iedereen wel aan, dan kan je het volk niet meer lastig vallen. Maar dan liggen wij helemaal in een deuk. En dat zijn de leukste momenten, vind ik, met zo'n kerels, meisjes en jongens, om daarmee zo'n ding in elkaar te flansen. Dat neemt je dan wel weer mee naar plekken waar je eentje niet komt.
Ja, maar... Ja, ik
dan is er wel
ik vind,
kan
je,
er
ik vind je niet een antisociaal, non-communicatief iemand. Helemaal niet.
Nee.
Je hebt ook wel dus een soort van geestverwanten gehad in je leven.
Absoluut.
En toch heb je je zo afgesloten van de wereld gevoeld, dat je altijd het gevoel hebt, we zitten net op een andere golflengte en het loopt niet lekker tussen mij en de wereld. Het is niet vloeiend. Behalve als je aan het zaalvoetballen
was. Of aan het schilderen.
Of aan het schilderen helemaal in jezelf. Maar
soms gesprekken met mensen met een borrel erbij. Dan kan het ook zo.
Ja, maar grosso modo, vind je het een korzelig, rasperig, niet per se prettig proces. En toen je hoorde dat het binnenkort afgelopen zou zijn, had je iets van, nou, ook wel lekker.
Helemaal goed samengevat.
Ja.
Dat is het. Ik denk, nou, mooi. Zijn we er ook weer vanaf.
Ja.
En dat had ik nooit gedacht, maar ik dacht het gewoon. Ik kon het ook niet helpen. En dat is altijd het beste als je het gewoon denkt. En dus toen ben ik erover nagedacht waarom ik dat nou dacht. Want zo gaat het natuurlijk ook nog. Maar kijk, meestal, als je wat maakt, is je intuïtie je voor. Dus ik heb een grote intuïtie en ik heb heel veel dingen gemaakt vanuit een intuïtie. En soms zeg je wat of gebeurt er wat en dan kom je er pas later achter waarom het zo is. Ik zit vaak te praten met mensen en dan zegt iemand wat en dan weet ik al, het is gelul, maar ik weet nog niet waarom. En dan voel ik aan, dat klopt niet en dan ga ik daarna de argumenten erbij verzinnen waarom het niet klopt. En dat is met liedjes schrijven over het algemeen en schilderijen maken, altijd is dat vanuit een bepaalde intuïtie. Ik heb bijvoorbeeld
en wat heeft dat te maken met nu met de mededeling die je kreeg en hoe je daarop reageert?
Nou, dat je dus ik denk dan van, nou
ja.
Dan ga je later
over nadenken. Ga je beredeneren waarom dat zo is. Ja, precies. Dan ga je de argumenten erbij.
Ga je de argumenten erbij verzinnen.
Ja, ik moet even zeggen, ik heb mijn kookwekker op 59 minuten gezet. Ik dacht, 59 minuten is een goede...
Stekend.
Want anders kunnen we natuurlijk elke keer als we elkaar spreken, en ik hoop je nog vaak te spreken, oeverloos doorpraten. Maar ik dacht wel goed om een soort van, en dan ga ik nu niet heel hysterisch het afbreken als we 59 minuten hebben gesproken, maar dat er een soort...
Uitstekend.
Dat we een soort van...
Uitstekend, nee, maar dit heeft voorkomen gelijk. Want kijk, we kunnen praten over beeldende kunst, we kunnen praten over muziek.
En dat gaan we ook, dat is willen. Ik wil eigenlijk gewoon, want kijk, praten over doodgaan, daar ben je ook weer snel over uitgepraat natuurlijk.
Ja,
want dat weten we allebei nog niet. Misschien ga ik wel eerder dood dan jij. Dat is die kans is ook nog heel wel aanwezig. Dus daar kunnen we lang of daar kan je bij echt van. Maar ik wil ook gewoon praten over je leven in het hoe noem het, in het aanschijn van de dood of zo?
Ja, aanschijn des doods.
Het aanschijn des doods, ja.
Nee, het klopt. Ik zou, het lijkt me ook heel leuk om, maar ik heb natuurlijk heel over dingen, veel dingen nagedacht, veel dingen meegemaakt ook en veel dingen die gezien om me heen, waarvan ik denk van, nou, dat klopt helemaal niet. Dat is niet de juiste manier waarop het gedaan zou moeten worden.
En hoe zullen we dat dan doen, Jeroen? Wil jij, ik zit nu, mijn gevoel zegt dat we elkaar om de week moeten spreken.
Ja.
Eens in de twee weken. Eens in de week vind ik net te vaak.
Ja, ik
dan
ook.
Heb je het idee van, zitten we weer, we moeten het over hebben misschien. Eens in de maand vind ik dan
nou,
weer...
We kunnen nog indikken als het stel dat ik nou dat ik
tuurlijk,
slechter
als je
maken.
Terminaal... Als je
bovendien ben ik ook nog 3 maanden als het goed is weg naar Frankrijk. Je bent
kunnen we ook bellen.
Welkom in Frankrijk.
Vind ik ook superleuk.
We kunnen ook bellen.
Nee, ik wil zeker ook een keer naar Frankrijk komen, hè, want ik wil je dan ook zien hoe je daar, hoe je daar leeft.
Ja.
Maar goed, dat gaat, en we kunnen bellen, maar dat gaan we allemaal praktisch handjes en voetjes geven.
Ja.
En, maar laten we nu aanhouden om de week. Als we zeggen het is te vaak, kunnen we wat meer ruimte nemen. Als we zeggen het is
als ik zeg ik voel me niet goed, dan. Maar dit zal
en als je niet goed voelt, dan hoef je natuurlijk. Er is geen enkele verplichting. Maar dan houden we nu om de week aan. En wil jij dan een onderwerp verzinnen per keer? Waar je zegt van.
Jij moet een onderwerp verzinnen.
Ik moet een onderwerp. Ja, maar aan de andere kant weet ik ook weer niet zo goed wat jou allemaal heeft beziggehouden in je leven.
Nou ja,
kijk, toen we elkaar kort spraken, zei van. Kijkrichtingen in de middeleeuwse schilderkunst. Daar heb ik echt nog wel het een en ander over te zeggen.
Ja.
Nou ja, dat vind ik. Ik zou nu onmiddellijk daarover een uur willen praten.
Nou, een uur kan niet, maar wel kort langer dan je denkt.
Nou, wij kunnen daar een uur over praten. Ja, dat is echt het zweretje. Dat is echt geen enkel probleem. Nee, maar goed. Maar daar was ik zelf natuurlijk nooit opgekomen.
Nee.
Dus het is ook. Misschien moet je een soort papiertje.
Goed, ik zal erover nadenken.
Dat kijk, af en toe als je iets invalt. Waar je denkt. Oh, ja,
een belangrijk ding is beeldende kunst, hoor. Daar moeten we het echt wel over hebben. Ja. En ook over musea. En over hoe er nagedacht wordt over musea. En hoe het komt dat de kwaliteit in de Nederlandse musea vaak zo beroerd is. En wat wij als schilders zien, als kunstenaars, en dat wij een hele andere indeling in de kunst maken dan de meeste amateurs.
Jullie hebben een eigen ander universum.
En natuurlijk, wij zien andere schilders als goede schilders dan de mensen die in
het musea werken,
die er verstand van hebben. Dat is heel grappig. En daar zou ik wel het een en ander over willen vertellen, ja, hoe ik dat zelf zie. En dat is een heel leuk onderwerp. En over wat nou precies professionaliteit is. En wat amateurisme is. En over theater, hoe het theater werkt. Wat er in theater allemaal mogelijk is. Wat er allemaal hoe een theater in elkaar zit. Hoe moeilijk het is om een theater te runnen. Ik heb met heel veel theaterdirecteur gesproken al die jaren. En wat dat voor vak is. En hoe het spel is.
Wat dus, nu betreft een interessante tijd. Want het zou kunnen dat er over een jaar geen theaterleven meer is ongeveer.
Ja, nou ja, kijk, de kunst is waarvoor gestaan moet worden, nu ook, helemaal nu, maar het gebeurt gewoon niet. Omdat iedereen naar zijn eigen navel zit te kijken, zijn eigen harrisje te redden. En dat is het grote probleem van, de kunst wordt niet serieus genomen in deze tijd. En dat is een van mijn grote frustraties van de afgelopen 30, 40 jaar. En daar valt heel veel over
terwijl
te vertellen.
Terwijl kunst is mijn diepe overtuiging ongeveer het enige is wat serieus moet worden genomen.
Ben ik voorkomen met je eens. Het is het enige wat het leven de moeite waard maakt. En wat ook op termijn overblijft. En de rest is allemaal vervliegd.
Ja.
Maar het enige wat we nog weten van beschaving, het woord zegt het al, is de kunst. En de wetenschap en de filosofie, maar met name de kunst. En ik hoef niks van de Azteken te weten om te zien dat het prachtige dingen zijn die ze gemaakt hebben. Nou, dat soort dingen kun je heel veel over praten.
Mijn wekkertje gaat nu, maar we praten nog even door.
Ja.
Ja, daar kan je uren over
praten. Ik heb daar zo'n andere kijk op dan de algemene kijk. Terwijl die voor mij volkomen logisch is, hoor. Het is helemaal niks moeilijks, maar er is zo'n veel humbug ontstaan.
Nou, laten we het dan volgende keer sowieso over kunst hebben. Dan kijken we wel waar we precies uitkomen. Dan gaan we het ook over jouw 23-jarige zelf hebben en het kruispunt waar je toen precies op stond. Maar
en voor de rest zien we het wel. Het liedje schrijven kunnen we ook uitgebreid over praten.
Lou Reed wil ik het over
Lou
hebben.
De Amerikanen. Merle Haggard, al die lui die kanker gewoon liedjes schrijven. Dat je ook denkt, hoe bestaat dat? En de traditie van het Nederlandse lied, die ook heel voornaam is. Ik vind dat wij heel goed meedoen met onze liedjes. Maar die diepte hebben we niet. En die gaat ook niet komen, denk ik. Je weet het nooit, maar je ziet wel dat heel veel Nederlandse jongens nu in die Amerikanen geïnteresseerd zijn.
Ja.
Zie je steeds meer Knol en al die jongens die eindelijk zich op die Amerikanen richten, waar het ook zit, vind ik.
Ja, nu klinkt het een beetje of je alsmaar gaat doseren, maar dat ga ik wel een beetje voorkomen natuurlijk.
Nee, maar het wordt wel heel doserend, ja.
Ja, maar we gaan het ook over liefde en seks hebben. Ja. En over al het onvermogen en het vermogen wat er nou eenmaal in de mens
uitstekend.
Zit.
Uitstekend.
Ja.
En daar ben ik zelf bij, dus kan dat...
Ben je goede doen, Jeroen? Voel je geestelijk?
Heel goed. Ik zit natuurlijk ontzettend na te denken. En dat is een beetje het nadeel. Het gaat heel veel over de dood en over kanker. Maar ik zit ontzettend na te denken over wat dat nou betekent. En wat die vrijheid die ik voel me kan bieden. Ga ik vier grote schilderijen maken. Heb ik me voorgenomen. En die moeten dan... Kijk, ik vind ze mooi. Kruisafnames. Laatste avondmalen. Die worden niet meer gemaakt. Lamentaties. En ik ga proberen om nog een paar schilderijen te maken die niet dat onderwerp wat hebben, maar niet letterlijk een lamentatie zijn of letterlijk een kruisiging. Maar wel die...
Het einde zou in zich dragen.
Ja, maar ook die dat motief hebben.
Ja.
Zonder dat het nou gelijk een kruisiging is. Hm. En daar zit ik nu over na te denken aan moet pakken. En ik heb een paar schilderijen gemaakt die ik groter wil gaan maken, die ga ik uitvergroten. En dus ik heb nu net een paar grote doeken besteld, 1,50 bij 1,50, dus is vrij groot. Maar ik had liever, zou ik ook graag in het Anton Nivolé-boek een grote muurschildering maken. Dat kan helemaal niet meer hoor, maar dat is, tenzij ik zo lang leef dat het nog wel kan, want dat weet je natuurlijk ook niet, maar dan moet ik met assistenten gaan werken. Maar ik heb altijd de zaak groter aan moeten pakken.
Als een soort Michelangelo had je met stijgers en medewerkers en personeel en leerlingen.
Ja, en er zijn ook nog steeds die mensen die bestaan. Dat had ik ook leuk gevonden. Maar ik mis daarvoor de overredingskracht en ook de persoonlijkheid, denk ik. Omdat, dan moet je echt wel of een paar goede managers of zo. Er zit ook een hele grote zakenkant aan die Bob Scholten, Rob Scholten.
Ja. Ja, die had dat echt,
onbestaanbaar figuur, maar die kon dat wel.
Ja, die dacht groot.
Ja,
ja.
Nee, ben ik altijd leuk aan het
volgen. Oké, we spreken elkaar dan over 2 weken.
Okay,
is mijn voorstel, daar kijk ik naar uit. En we publiceren dit dus in principe als je er niet meer bent.
Ja. Dan kan ik ook helemaal zeggen over iedereen wat ik wil.
Ja, je kan helemaal losgaan.
Ja,
ja.
En het gaat met liefde, hoor, maar dan kan ik wel zeggen hoe ik iedereen zie. En wat ik de kwaliteiten van iemand vind en hoe wat ik van cabaret vind en hoe het cabaret zich heeft ontwikkeld. En dat is allemaal hartstikke interessant en ook leuk om over te filosoferen hoe dat zo gekomen is. En
nu hou ik heel erg van vrijheid, dus ik zou dit eigenlijk het liefste gewoon zelf publiceren zonder dat er voor iemand zich ermee bemoeit. Stel, er wil iemand het sponsoren en die wil er 20.000 euro voor betalen. Nou, dat deel ik dan uit. Dat zou dan. Vind jij dat een bezwaar?
Nee.
Of vind je dat het helemaal los van alles moet blijven?
Nee, ik heb geld nodig. Dus als geld te verdienen
valt... Als er geld is, dan...
Ja, het is niet anders.
Ja.
Ik moet gewoon leven. En ik ga waarschijnlijk dood. En ik hoop dat het boekje een succes wordt. Zou me niet verbazen, hoor. Het boekje zou best een succes kunnen worden. Omdat het zo'n uniek onderwerp is.
Ja, maar hopen dat een boek een succes wordt... net iets hopen dat je de loterij wint.
Moeilijk.
Ja.
Maar dus ik ben hard bezig met mijn dingen ook natuurlijk. Ook omdat ik bezig ben.
Ja.
En ik ga nog een Aria'savond doen. Als ik dan nog leef wat ik wil denk. Dus er komt nog van alles aan. Maar ik heb gewoon geld nodig. Dus we weten allebei. Dus als je iemand weet te vinden die dat wil sponsoren, uitsteken.
Dan ben je bereid. Of dan hoef je dat maken. Ja, oké, nou, we zullen het zien. Ik ben ook geen grote geldvergaarder, maar ik kan mijn best doen. En we kijken waar het uitkomt. Nou, ik vind het sowieso leuk om je te zien.
Ja, dat is wederzijds.
Ja, want alhoewel je blijkbaar heel erg niet op één spoor zit met de rest van de wereld... Ja, vind ik het communiceren met jou echt buitengewoon makkelijk tot op heden.
Nou, ik heb het ook wel eigenlijk... Ik kan het best goed, hoor. En ik vind het ook, zo'n gesprek als dit, dan is ook wel harmonie. Maar ja... Je hoeft maar naar buiten te lopen. Er is iets wat niet klopt bij mij met wat ik zie. En daarom heb ik ook de neiging om te gaan schilderen. Dat is natuurlijk raar. Dat schilders door de eeuwen heen landschappen zijn gaan schilderen. Die zijn er toch al, die landschappen, om nog een keer te gaan schilderen. Dus het is toch proberen vat te krijgen op die werkelijkheid.
Ja.
Dat is toch een rare behoefte.
Wat is het? Ja.
En dat is met muziek anders dan met schilderen. Denk ik. Hoewel muziek ook natuurlijk een poging is om, om de cacophonie...
Het is al, volgens mij is het altijd proberen het gevoel een vorm te geven.
Ja.
In welke kunstvorm ja. dan ook. En het grappige, dat vind ik dus fascinerend aan mensen, dat sommige mensen gewoon moeten dansen.
Ja,
andere mensen moeten tekenen. Dat is iets wat gewoon erin zit.
Ja.
Fascinerend. Fascinerend.
Ja, ik zag een bal liggen als jongetje en ik wou gelijk die bal een trap geven. Maar dat vindt ze niet.
Nee. Je tweelingbroer.
Niet?
Ja.
Die maakt het niet uit. Die slaat er gaan voetballen, maar weer voor de conditie.
Ja.
Maar die fascinatie van wat... Ik vind een bal ook misschien wel de mooiste uitvinding van de mensheid.
Dat is ongelooflijk.
Ja, dat ze dat bedoeld verzonnen hebben, een bal. Ja. Daar zit alles in. Ja, en het blijft fascineren ook. Ja. Ik ben nooit aan een bal. Dus zelfs Jacques Zwart is in de 80's en nog elke... Het werd nooit.
Nee.
Wat hij doet.
Ja.
Hoe hij zich gedraagt.
Ja. Hoe je hem in je macht kan krijgen.
Ja, wat ja. natuurlijk maar gedeeltelijk kan.
Nooit.
Nee. Hoe goed je ook bent.
Ja.
Zelfs Maradona kon dat niet altijd.
Oké, we praten over 2 weken verder, Jeroen.
Leuk.
Gaan we het over de kunst doen. Doe nog een kopje koffie.
Ja.
Dit was Met Groenteman in de Kast met Jeroen van Merwijk, die vorig jaar op 3 maart overleed op 65-jarige leeftijd. Als je wil zien wat Jeroen van Merwijk als schilder en als beeldend kunstenaar zo in de kast had, ga dan naar zijn Instagram-pagina van Merwijk Schildert. Als je wil horen wat hij als zanger en liedjeschrijver allemaal te bieden had, ga naar zijn Spotify-pagina. Voor allebei die pagina's vind je een link in de show notes van deze podcast. Morgen op 3 maart zijn eerste sterfdag komt het tweede interview online en overmorgen op 4 maart het derde interview. Nou, dat was het voor vandaag. Stuur ons een mailtje als je wil, podcasts@volkskrant.nl. Volg ons op alle mogelijke podcastkanalen en geef ons vooral lekker veel sterretjes.
Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.